Ik wil één tekst met u lezen eigenlijk. Ja, dan slaan we er nog wel een paar op. En dat is het Deuteronomium, hoofdstuk 31. En dan zetten we een streepje onder het achtste vers, maar we lezen even die eerste acht versen. Toen is Mozes deze woorden tot geheel Israël gaan spreken. Hij zeide tot hen, ik ben nu 120 jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan. En de Heere heeft tot mij gezegd, de Jordaan hier zult gij niet overtrekken. De Heere uw God zelf zal voor u overtrekken. Hij zelf zal die volken voor u verdrijven en verdelgen, zodat gij hun land in bezit kunt nemen. Jozua zal voor u uittrekken, zoals de Heere geboden heeft. En de Heere zal met u doen zoals de Heere zal met hen doen zoals hij gedaan heeft met Sion en Och, de koningen der Amorieten, die hij heeft verdelgd. En met hun land. De Heere zal hen aan u overleveren en gij zult met hen doen geheel overeenkomstig het gebod dat ik u gegeven heb. Wees sterk en moedig, vrees niet en siddert niet voor hen, want de Heere uw God zelf gaat met u. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. Toen riep Mozes Jozua en zeide tot hem, in tegenwoordigheid van geheel Israël, wees sterk en moedig, want gij zult met dit volk komen in het land waarvan de Heere hun vader gezworen heeft dat hij het hun geven zou. En gij zult het hen doen beërven. Want de Heere zelf zal voor u uittrekken. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. Vrees niet en word niet verschrikt. Nou, vooral het achtste vers dus. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. Daar wil ik vanmorgen op deze tweede Adventszondag een streepje onder zetten. Want dat is toch een mooie tekst om uit je hoofd te leren. Of niet dan? En natuurlijk ken je hem wel uit je hoofd. Maar als je hem overmorgen vraagt waar staat hij, dan ben je het misschien alweer vergeten. Dus het is ook wel belangrijk dat je hem op kunt zoeken. Veel mensen zeggen, ja, ik ken niet zoveel bijbelteksten uit mijn hoofd, want ik kan ze slecht onthouden. Maar als je er één in de week leert en je doet het elke week, dan heb je over aan het einde van het volgend jaar, zeg maar, 52 teksten geleerd. Nou, dat is toch best de moeite waard. Of niet? En als je dat nog een jaar volhoudt, dan ken je al 104 teksten. Nou ja, verder ga ik maar niet, want dan kan ik het niet meer bijhouden. Maar 104 teksten uit je hoofd, dat is al heel wat. Dus ik zou zeggen, ga eraan beginnen. Het is ook goed voor je hersenen. Een goede training. Ze hebben tegenwoordig van die computertjes, hè, geheugentraining. Maar bij bijbelteksten kun je dat ook doen. Hoef je zo'n computertje niet te kopen. Allemaal zonde van het geld. Nou, enige praktische aanwijzingen. Maar dan gaan we het over deze prachtige tekst hebben hier. Hij zelf zal met u zijn, hij zal u niet begeven en u niet verlaten. Het is de toespraak van Mozes, zoals u weet, in het Deuteronomium. Hè? Dat eigenlijk alles herhaalt wat al gebeurd is en wat gezegd is. En dan vlak voor het land, voordat ze het land in bezit gaan nemen, krijgen ze dus deze belofte van de Heer. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Ik zal met u zijn, vrees niet en word niet verschrikt. Nou, kun je nou een betere tekst hebben om het leven mee door te gaan? Hè, dat is, ik ging vanmorgen op pad, dat was, in onze straat was het nog spekglad. Maar toen ik de straat uit was, toen werd het al beter. En toen ik op de snelweg was, was het helemaal goed. Maar voor ik de straat uitreed, heb ik de Heer nog even aan deze tekst herinnerd. Dat mijn auto maar niet gaat glijden. Want ja, als dat gebeurt, ik heb geen winterbanden. Dat is dom natuurlijk, ik had winterbanden moeten nemen. Maar ja, weet je, ik krijg volgende maand een nieuwe auto. En die winterbanden, die waren onder de 4 mm. Dus dat ging allemaal niet meer. Heer, u weet er alles van, ook met mijn winterbanden. Nou, het is goed gegaan gelukkig. Ik ben niet gaan glijden. Wel zo praktisch mag je met de teksten ook omgaan. Als je zo'n tekst in je hoofd hebt, hè, dan mag je dat ook de Heer voorhouden, zijn belofte. Hij gaat met ons mee, het is de belofte die hij aan Israël gegeven heeft natuurlijk, vlak voordat ze Kanaan binnentrokken. Maar wij mogen dat toch ook Nieuw Testamentisch, zeg maar, ook tot ons nemen. Want ook in het Nieuwe Testament staat dezezelfde belofte van de Heer Jezus. Ik zal met u zijn, hè. Tot aan de uiterste der aarde zal hij met ons zijn. En ons niet begeven en ons niet verlaten. Dus het is ook een prachtige tekst in het licht van het Nieuwe Testament. Maar vanuit het Oude Testament kunnen wij een heleboel leren. Want het is de belofte van God. En je mag die belofte van God mag je ook aan hem voorhouden. Zoals een dominee sprak ergens in het land ooit, waar mijn zoon bij was. En die vertelde mij dat, want dat vond hij zo'n mooie zin. En de dominee zei in zijn gebed: Heere, wij nemen u gevangen met uw eigen belofte. Nou, dat vond ik een mooie om te onthouden. Want kijk, als God wat zegt, dan is het altijd waar en dat doet hij het ook. Dus dat gevangen nemen met zijn eigen belofte, dat is een prachtige uitdrukking. Dat mag je hem voorhouden. Dat hebt u gezegd. Ik wil u eraan herinneren, Heer, dat u dat gezegd hebt. En wilt u nou met mij zijn? Zoals Corrie ten Boom bad, Heer, u hebt gezegd, ik waak over mijn woord om dat te doen. En daar houd ik u aan vandaag. En dat was op het vliegveld van Moskou, toen daar haar koffertje bijna geopend werd met bijbels die bestemd waren voor enkele geestelijke leiders in Rusland die geen bijbel hadden. En toen het koffertje van haar aan de beurt was, toen vroeg de ambtenaar daar, is dit uw koffertje? En toen zei ze, ja meneer, neemt u maar mee. En dan ging ze met haar koffertje. Dus de Heer heeft het waar gemaakt. En dat mag je de Heer voorhouden op zo'n moment, zo'n schietgebedje, weet je wel. De Heer herinneren aan zijn eigen woorden. Nou, zo'n tekst als deze is prachtig. En die staat dan in dat verhaal van Deuteronomium, in dat hele verhaal van de uittocht, in dat verhaal van de toekomst van Israël ook, dat ze mogen wonen in dat beloofde land. En Mozes herinnert hen eraan en de Heer herinnert ook Mozes eraan dat hij tot nu toe bij hen geweest is. En dat hij met Sihon en Och, dat staat er in dat vierde vers, de koningen der Amorieten, dat hij hen daar de overwinning heeft geschonken. Het was een geweldige strijd in de woestijn, maar hij heeft steeds de overwinning geschonken. Als je dan kijkt naar die namen, wat dat betekent, dat Sihon, dat betekent degene die wegvaagt, degene die verslaat, die wegveegt. Dat wilden ze met Israël doen. Ze wilden Israël van de kaart vegen, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet gebeurd, want de Heere was met hen. En dan staat daar Och. En Och betekent reus. Dat volk van Och, van die koning van Och. Die reuzenkoning. Ook daar hebben ze de overwinning behouden en gekregen. En dan heb je de Amorieten. En dat betekent de oprijzende, degene die groot is. Ze woonden in de bergen, de Amorieten. Niet te verslaan voor dat kleine volkje Israël, maar de Heer heeft de overwinning gegeven. Iedere keer weer opnieuw heeft hij de overwinning gegeven aan dat volkje dat uittrok uit Egypte en dat uit slavernij was weggetrokken, misschien uitgemergeld, gedeeltelijk verhongerd misschien, wie weet. Slecht betaald gekregen of helemaal niet betaald gekregen. Ja, de laatste dag toen kregen ze van alles. Toen werden ze beladen met goud. Een heleboel goud hebben ze meegekregen. Zoveel dat toen Mozes goud verzamelde voor de tabernakel, toen zei hij, stop maar, want ik heb goud genoeg. Niet meer goud brengen. Ze hebben zoveel goud gekregen. Er staat zelfs in de Bijbel dat Israël zo de Egyptenaren beroofde. Nou ja, het was uiteindelijk 400 jaar salaris, laten we wel wezen. Die ze niet gekregen hadden. En de Heere zorgde daarvoor dat ze dat ook nog allemaal kregen. Dus je hoeft er nooit over in te zitten. Als hij voor je gaat zorgen, dan gaat het ook helemaal goed. Er was kort geleden trouwens een Egyptische moslim geleerde in Cairo. Die zei, we moeten dat goud wat toen de Israëlieten van ons hebben weggeroofd, moeten we nog een keer terughalen. Wij eisen dat terug. Interessant, hè? Hij had goed de Bijbel gelezen, kennelijk. Maar zo heeft God voor zijn volk gezorgd. En Mozes herinnert hen eraan. En dan komt hier Jozua in beeld. Dat vind ik ook zo mooi, daar heb ik ook een streepje onder gezet. Er staat hier in dat derde vers, de Heere God, uw God, zal zelf voor u overtrekken. En dan staat er aan het einde van het vers, Jozua zal voor u uittrekken. Alsof dat bijna hetzelfde is. Zie je dat staan? Dat is zo wonderlijk, hè? Die versen hebben, ja, het is één vers, maar dat heeft ook een relatie met elkaar. De Heere zelf zal voor u overtrekken en dan staat er, Jozua zal voor u overtrekken. En het is natuurlijk wel belangrijk om te weten dat Jozua diezelfde naam is als Jezus. Dat is niet zomaar toevallig, hoor. Yeshua, het is dezelfde naam. Yeshua zal voor je uittrekken. En dan zitten we hier al helemaal in het Nieuwe Testament. We zitten hier al helemaal daar waar we de Heer Jezus hebben leren kennen als de overste leidsman van ons geloof. Hij zal voor ons overtrekken. Hij zal voorgaan. Wij mogen treden in zijn voetsporen. Nou, dat is wat uit dit prachtige stukje van Deuteronomium naar voren komt. En dan staat er die belofte dat de Heere met ons zal zijn en dat hij ons niet zal begeven, niet zal verlaten. Die tekst mogen we ons eigen maken, ook als nieuwtestamentische christenen. Ik zei al in Matthäus 28 vers 18 zijn het bijna letterlijk dezelfde woorden van de Heer Jezus. Maar toch moeten we daar wat dieper over nadenken nog. Want er zit hier ook een geestelijke les voor ons in die we misschien uit het oog zouden verliezen als we te oppervlakkig in de Bijbel lezen. Of als we te snel lezen. Wij moeten altijd weer even stilstaan, het even overdenken, zoals het soms in de psalmen gezegd wordt, weet je wel. Dan staat er een zin in de psalmen en dan staat achter in het cursief gedrukt in je Bijbel, Sela. Ik weet niet of het ook in de herziene statenvertaling staat. Heeft iemand hem al? Ja? Oké. Nou, dan ben je de eerste. Daar ook al iemand? Ook al. Tjoh, ik ben jaloers op je, ik heb hem nog niet. Ja, ik ga hem ook kopen. Oh, je kunt hem hier kopen? Ja. Oké. Nou, kom zo. En koop hem alleen als je pinnen kunt. Nou, in ieder geval, dat woordje Sela, hè. Ik was vroeger in de kost bij iemand, in Zwolle, bij een echtpaar. Niet zo lang gelukkig. Ja, het waren hele lieve mensen, hoor. Dat gaat niet om. Maar ik wilde liever zelfstandig wonen. Dus wij zochten naar woonruimte om te trouwen en te kunnen wonen. En, maar in ieder geval toen daar aan tafel, een van de eerste dagen, toen las mijn kostbaas uit de Bijbel. En dat was de Statenvertaling, want ze waren echte gereformeerde bonders. En toen hoorde ik voor het eerst van mijn leven dat woordje Sela. Ik denk, wat zegt hij nou toch? En 3 keer zei hij het, Sela. Dus toen hadden we gedankt na het eten. En toen vroeg ik van, mag ik even wat vragen? U las steeds het woordje Sela, wat betekent dat? Ik zou het niet weten, zei hij. Dus daar ben ik niet veel wijzer van. Ik zei, maar staat het er wel dan? Ja, staat er wel. En nou ja, later ben ik gaan zoeken wat het betekent. Maar het betekent gewoon pauzeren, even nadenken voordat je verder gaat. Dat betekent het. En zo moet je eigenlijk steeds de Bijbel lezen. Als je deze tekst leest, dan moeten we dat tot ons laten doordringen. Hè? Dat de Heere zegt, ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Maar kijk, daar zijn 2 partijen voor nodig. Daar is Hij voor nodig en daar zijn wij voor nodig. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een verbond, het is een belofte, maar het is eigenlijk een overeenkomst die Hij met ons sluit. Dat Hij ons niet zal begeven, niet zal verlaten. Hij is het onderwerp, taalkundig gezien, en wij zijn het leidend voorwerp, maar wij horen toch wel bij elkaar. Want dan pas komt die zin, die tekst, komt tot uiting. Als wij onszelf er ook bij voegen en onszelf erbij rekenen. Want het gaat over ons. Ja, het gaat over Hem, maar het gaat ook over ons. En zonder ons heeft deze tekst geen zin. Maar met ons, samen met de Heere, de Heer en wij, komt deze tekst tot uiting. Nou, dat is al belangrijk om mee te nemen. En dan wil ik eigenlijk meteen met u naar het volgende Bijbelboek, naar het boek Jozua, waar we dat dan herhaald zien in Jozua hoofdstuk 1. Er zijn maar een paar bladzijden die je dan moet omslaan. En dan lezen we daar hetzelfde. In hoofdstuk 1 vers 5. En dan zegt de Heer dit tegen Jozua. Niemand zal voor u stand houden. Nou, dat is een tekst om te onderstrepen. Dat is de volgende tekst die je uit je hoofd kunt leren. Niemand zal voor u stand houden. En, staat erbij, al de dagen van uw leven. Dus het geldt voor elke dag. Ik zal u, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Nou, dat is makkelijk, want die hadden we al geleerd uit Deuteronomium. En dan kunnen we hem hier leren met nog iets erbij. Zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met u zijn. En niemand zal voor u stand houden, want de Heer is met je. Ik vond het zo mooi dat mijn zoon een keer mij vertelde dat hij had een groot probleem op zijn werk. En ja, je hebt wel eens van die collega's, die proberen je een spaak tussen de wielen te steken, zou ik maar zeggen. Hè? Die kom je tegen, hè. Later is er door een aantal managers, door twee managers, een boekje geschreven met de titel zoiets als Hoe ontdek je de rat in het bedrijfsleven? Hè? Dat zijn van die ratten. Zo worden ze in dat boekje beschreven. Wel, mijn zoon die had te maken met een rat. En dat was niet zo makkelijk. Want hoe moet je daar nou als christen op reageren? En hij moest toch ook wel wat doen, ook naar zijn baas toe, want dat zou voor zijn, voor zijn carrière zou dat heel wat betekenen, kunnen betekenen. En hij had zich helemaal voorbereid. Hij had een beetje goed op papier gezet wat hij dan zeggen zou. En hij had het zo allemaal bedacht dat hij hem als het ware kon neermaaien. Met zijn gelijk. Nou ja, dat is een heerlijk gevoel natuurlijk. En voordat het zover was, hij moest naar zijn baas in Hilversum. En u weet, dat is de NOS, het journaal. En daar ging hij heen. En nou ja, voordat hij dat zou doen, zou hij nog even ergens wat aanreiken bij een ouder echtpaar. Daar moest hij nog even zijn voordat hij naar Hilversum reed. En hij was vroeg genoeg weggegaan. En ze zeiden, kom nog even binnen, een kopje koffie drinken. En ze zeiden, wat ga je doen vandaag? En toen, ja, toen vertelde hij iets over wat er dan gebeurde. En dat hij er wel een beetje tegenop zag, maar dat hij zich goed voorbereid had. En dat hij wel even flink map zou uitdelen om zijn gelijk te krijgen. En toen zeiden ze na het eerste kopje koffie, zullen we nog een stukje de Bijbel lezen? Helemaal niet meer ingaand op wat van tevoren was besproken. En toen lazen ze een stukje uit de Bijbel. En niemand zal voor u stand houden. Al de dagen van uw leven. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Ik zal met u zijn. En dat lazen ze voor. En toen zeiden ze, Peter, we gaan nog even voor je bidden. En toen gingen ze voor hem bidden. En toen kwam hij op kantoor. En bij de baas. En het hele probleem was opgelost. Degene die valse beschuldigingen had ingebracht, die had toegegeven dat het allemaal niet zo kies was en niet zo netjes. En het was helemaal opgelost. Hij had niets nodig om zich te verdedigen. Toen vroeg ik later aan hem, ja, daar kun je leren ook weer van. Ik zeg, heb je die vent later nog wel eens gezien? Ja, zei hij. Ik zeg, toen heb je zeker wel eventjes hem, even je gelijk gehaald bij hem. Hij zegt, nee, dat hoeft toch niet? Dat weet hij toch wel? Kijk, als de Heer met je is, hoef je nooit meer gelijk te hebben. Hoef je ook nooit meer gelijk te halen. Hoef je niemand meer in stelling te brengen, niks meer in stelling te brengen, want de Heer is met je en niemand zal voor je stand houden. Ik vond dat zo'n indrukwekkend vers in relatie tot dit verhaal. Nou ja, zo kan ik er nog wel een paar vertellen wat hij meegemaakt heeft in zijn werk. In diverse delen van de wereld. En dit, dan dit soort dingen meemaken. Want kijk, de ratten zitten overal. Ook in het bedrijfsleven. Maar je moet net doen of je hem niet ziet. Dat is het beste. Want als je je met hem bezig gaat houden, ja, dan wordt hij alleen maar sterker. Maar als de Heer met je is, dan zal hij je niet begeven en je niet verlaten. Dan gaat hij de overwinning behalen. Maar, nu staat er nog iets bij. Wat we leren in dat boek Jozua, want het gaat over de Heer en het gaat over ons. En wat staat er dan bij in Jozua? Vers 6, wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat ik hun vaderen gezworen had te zullen geven. Alleen, wees sterk en moedig en handel nauwgezet, overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, nog naar links, nog naar rechts. Of nog naar rechts, nog naar links staat er eigenlijk. Opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond. Overpeins het, dag en nacht. Opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat erin geschreven is. Want dan zult gij uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Zit er niet en word niet verschrikt. Want de Heere, uw God, is met u overal waar gij gaat. Nou, dat is eigenlijk het hele verbond, zal ik maar zeggen, dat de Heere sluit rond deze tekst. Hij is met ons. Maar dat wetboek, hè? Nou denken we natuurlijk, dat is de wet, hè? Dan moeten we dit en dan moeten we dat. En dan gaat de Heere de haarlengte van de dames meten en de roklengte en zo. En dan hebben we een heel cultuurtje van gemaakt, een subcultuurtje. En dat is het dan. Maar kijk, voordat ik vind het zo bevrijdend dat dat woordje wet Torah betekent. En dat betekent onderwijzing. En dat is helemaal, heeft niks met de wet te maken. Ja, de wet is niet weg natuurlijk. Maar kijk, je kunt zo in een kramp komen. Dan ga je dit allemaal voor jezelf verdienen, weet je wel. En dan denk je, nou hier, nou heb ik aan alles voldaan. Dus nu ziet het er allemaal prima uit. Kijk, dat deden de Farizeeërs. En ze hebben niet onderkend wat de Heere wilde doen in hun dagen. Ze hebben niet gezien dat het de volheid des tijds was dat de Messias kwam. Ze waren zo bezig met de dingen van de wet en van de uiterlijkheden, dat ze uiteindelijk de geestelijke strijd hebben verloren. Wat een tragiek. En dat ligt ook bij de christenen ligt dat heel dicht daarbij. We zijn maar flinterdun daar vandaan. Dat wij ook het allemaal zoeken in het hier en nu. En niet in de onderwijzing van de Heer. Want de Heer wil ons geestelijke lessen leren. Hij wil leren dat dat land Kanaan, dat is natuurlijk het geestelijk leven. Het beeld van het geestelijk leven. Dat weet u wel natuurlijk, hè. Het is niet het beeld van de hemel. Sommige liederen die doen ons geloven dat Kanaan het beeld van de hemel is. Maar kijk, in Kanaan komen ze meteen Jericho tegen en Ai en al die volkeren die daar verdreven moeten worden. Dus het is niet een beeld van de hemel. Nee, het is een beeld van het christenleven. Het is het beeld van het land dat vloeit van melk en honing, dat overvloeit van melk en honing. Dat land waarvoor de Heer uw God zelf zorgt, zegt de Heer tegen Mozes en zegt Mozes tegen het volk. Niet zoals Egypte, dat gij kunstmatig moet bevloeien, maar waar de vroege en de late regen op komt, dat land waar je mag wonen, het land van overvloed. Ik ben gekomen, zegt Jezus, opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10, vers 10. Dat is wat het land Kanaan in geestelijke zin voor ons is. En dan komen er prachtige beelden natuurlijk. Prachtige beelden. Dan zien we in de eerste plaats dat ze moeten doortrekken door de Jordaan. En de Jordaan, dat is die, letterlijk vertaald, betekent de neergaande. De Jordaan is eigenlijk een beeld van het hele menselijke geslacht. Dat begonnen is met Adam, rein en heilig en goed, beelddrager van God, Adam. En toen is het later in het leven van Adam en Eva naar beneden gegaan. Het zakte steeds verder af en het eindigt zoals de Jordaan, eindigt het in de Dode Zee. Plaats van het oordeel van God. Dat is het beeld van de mensheid. En nou heeft God in de Jordaan een pad gemaakt. Hij heeft gezegd, ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Je zult dit land beërven, want ik heb het beloofd. En toen maakte God een pad. Dat vinden we in Jozua, hoofdstuk 5. En dan staat er dit. Dat is eigenlijk zo indrukwekkend wat er staat. In hoofdstuk 5, vers 16... De gehele Jordaan was buiten zijn oevers getreden. Oh nee, dat is 3 hoor, neem me niet kwalijk. 3 vers 16, vers 15 staat het nog, dat de Jordaan buiten zijn oevers was getreden. Het water dat van boven afkwam, bleef staan en rees op als een dam, zeer ver weg. Bij Adam. Het begin van de Jordaan, zal ik maar zeggen. Die richting was het uit. Adam was niet helemaal het begin van de Jordaan, maar die richting was het uit. Maar kijk, de beelden in de Bijbel zijn ook bedoeld als onderwijzing voor ons. En daarom als die Jordaan, die ook wel de doodsrivier wordt genoemd, als die zo goed begint, helder en fris, en hij eindigt dan in de Dode Zee, dan zien we hier dat God een pad maakt, ook in de menselijke geschiedenis, in het noodlot van de mens, dat hij eindigt in de dood en in het oordeel van God. En dat God zegt, ik maak een pad door de Jordaan en daar zul je doortrekken. Het gaat van Adam tot aan de Dode Zee. Het water dat afvloeide naar de zee, de vlakte, de Zoutzee. Daar werd het volkomen afgesneden. En door dat noodlot van de mensheid trekt het volk van God door. Nou, dat is toch prachtig, hè? En dan mag je wonen in het beloofde land. Het land waarvoor de Heer uw God zelf zorgt. ik ben met u en ik zal u niet verlaten. Alleen, je moet je wel aan het boek houden. Je moet je wel aan mijn onderwijzing houden. En dat is niet het lettertje van de wet met het liniaaltje erbij, maar het is luisteren naar Gods woord en luisteren naar de Heilige Geest en weten, dit is de weg waar je op moet gaan en dat moet je doen. Kijk, als je het niet doet, ja, dan strijd je in het vlees en blijf je altijd maar in eigen kracht het christenleven leven. En dan word je doodmoe van en dat brengt niks op, dat levert niks op, alleen maar narigheid. Overspannen mensen. Maar hier zegt de Heere, ik heb je het land gegeven, je mag het in bezit nemen. Zo begon het in Jozua 1 vers 3, hè? Overal waar je je voet zet, hè? Daar heb ik het gegeven. Je hoeft dat christenleven niet te verdienen met de wet. Nee, je hoeft dat land Kanaan niet te overwinnen door strijd. Ik heb het je gegeven. Het enige is, je moet je houden aan mijn onderwijzing. Het christenleven is alleen maar te verkrijgen door je te houden aan de onderwijzing. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Heer, wat zegt u vandaag voor mij? Heer, ik geef me u volkomen, hebben we gezongen. Als morgenochtend, als je naar je werk gaat, mag je dat op de rand van je bed op een druilerige, koude maandagmorgen zeggen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? U zult mij niet begeven en u niet verlaten. Maar wat is mijn kant van de medaille? Wat wilt u dat ik zal doen? En zo wil hij met je meegaan, morgen en overmorgen. En dan mag je het overwinningsleven leven. Niemand zal voor je stand houden. Prachtig toch? Niemand zal voor je stand houden. Dat heeft de Heer al meer gezegd in de Bijbel, ook in Deuteronomium, maar hier herhaalt hij het nog een keer. Alleen, jij moet je houden aan mijn woord. Laat dat in je hart zijn. Laat dat in je gedachten zijn. Handel nauwgezet. Ik berg uw woord in mijn hart op, dat ik tegen u niet zondige, zegt Psalm 119. Dat is het geheim. En daarom zei ik, je moet de tekst uit het hoofd leren. Hè? Dat is zo belangrijk om dat te doen. Hè? Uit je hoofd leren. Dat is ontzettend belangrijk. Ik berg uw woord in mijn hart. Hoe doe je dat? Nou, moet je tekst uit je hoofd leren. Want je hoofd en je hart hebben alles met elkaar te maken. Het is wel een verschil van, 50 centimeter? Zoiets, hè? Maar daar heeft het alles mee te maken. Dat je Gods woord, dat je dat eigen maakt. En dan zal niemand voor je stand houden. Ook niet één. Zoals die jongen daar met dat bromfietsongeluk stervende lag op de stoeprand. Na een aanrijding en er stonden mensen omheen en de dokter was erbij en de ambulance was erbij. En hij zou sterven en hij riep, is er iemand die met mij bidden kan? En er was niemand. Totdat er een jonge man aankwam in zijn overal met zwarte handen, komend uit zijn werk. En die hoorde nog een keer, is er iemand die met mij bidden kan? En die jongen in zijn overal, die knielde neer, want hij kende Jezus. En hij bad met deze stervende jongen op het trottoir. Een gebed van overgave aan Christus, vergeving van zonde en het eeuwige leven. En die jongen stierf daar. De dokter stond met de mond vol tanden. Het ambulancepersoneel wist niet wat ze zeggen moesten. De mensen eromheen wisten het ook niet. Alleen die ene jongen, die het woord van God in zijn hart had geborgen. En die wist dat hij op dat moment de overwinnaar mocht zijn. De ambassadeur van Christus. Niemand zal voor u stand houden. Overal waar je gaat, ik ben met je. Het is toch mooi als de Heer je zo gebruiken kan. Zo wil God met ons gaan. Alleen, je moet je aan zijn woord houden. En dan zul je voorspoedig zijn op al je wegen. En dat wordt hier gezegd hè, aan het begin, voordat ze de Jordaan overtrekken. En dan trekken ze de Jordaan over. En dan richten ze daarop die 12 stenen hè, op de bodem van de rivier. Waar dan dat water overheen stroomt als het weer terugkomt vanaf Adam. Stroomt het er weer overheen. Die doodsrivier die bedekt die 12 stenen van de 12 stammen van Israël. De oude mens blijft achter in het water. En dan richt Jozua naar het bevel des Heren 12 stenen aan de oever van de Jordaan aan de overkant, in het land zelf. En die plaats die heet Gilgal. Daar richt hij 12 stenen op naar de 12 stammen van Israël. Opdat ze aan hun kinderen laten kunnen vertellen. Hier heeft de Heer een pad gemaakt in een onmogelijke doodsrivier. Waar we niet doorheen konden. Maar de Heer maakte een pad. En wij mochten doortrekken. En dan staat daar dat monument van die 12 stenen in Gilgal. Daar begint de geschiedenis van Israël in het beloofde land. Gilgal. Hetzelfde woord als Golgotha. Dat is toch wel bijzonder, hè? Afgewenteld. Daar heeft de Heer de smaad van zijn volk Egypte, je kunt allemaal lezen in Jozua, afgewenteld in hoofdstuk 5. En daar begint dan de geschiedenis van Israël in het beloofde land. Net zoals de geschiedenis van elke christen begint bij Golgotha. Daar waar we sterven met Christus en waar we dan opstaan met hem in een nieuw leven. Golgotha, Gilgal. De Heer is met je, van nu aan, morgen en overmorgen. En hij zal je niet begeven en je niet verlaten. Alleen houd je aan Gods woord. Houd je aan Gods wet. We lazen het in Deuteronomium, voordat ze doortrokken. We lezen het in Jozua. Ze zijn doorgetrokken door de Jordaan. En ze zijn nu in het beloofde land. En dan weet u wel, dan moeten ze om Jericho heen lopen, hè? Je weet wel hoeveel keer, hè? Goed zo. Hij is in Israël geweest, hoor. Kijk, jullie zeggen nou niks, maar de meeste mensen zeggen 7 keer. Maar het is 13. Iedere dag 1 keer. En dan die 7e dag, 7 keer. En 6 plus 7 is 13. Eens? Goed, nou dan zijn we daarover eens in ieder geval. Ze moeten leren wandelen in het geloof, hè? Wandelen in het geloof, niet strijden. Niet jezelf verdedigen. Geen programmaatje maken van ik zal hem neermaaien met mijn gelijk. Want kijk, met jouw gelijk kan God helemaal niks doen. Maar als je je gelijk prijsgeeft en zegt, Heer, u zult voor mij strijden, dat staat in de Bijbel. En ik zal stil zijn. Exodus 14, vers 14. Niet waar? En dan moeten ze zich aan houden. Aan dit soort dingen moet je je houden. Je moet leren de principes van de schrift, van de Bijbel, je eigen te maken. De principes van de Bijbel. En dat is in de eerste plaats, je hoeft jezelf nooit te verdedigen. Als je een rein leven hebt met Christus, dan hoef je jezelf nooit te verdedigen. Want dan zal de Heer je verdedigen. Hij zal met je zijn. Nou, en dan bladeren we een beetje verder. Hè? En dan zien we, als Israël dan in het land woont, hè? En dat vind je in het volgende Bijbelboek, in Richteren. In Richteren hoofdstuk 1. Wat lezen we dan? Ja, we lezen in vers 2, maar zometeen nog even in vers 1. In Richteren 2, vers 1, daar lezen we. Toen ging de engel des Heren van Gilgal naar Bochim. Het christenleven wordt een tranendal. Is dat Gods bedoeling? Nee. Waarom staat het er dan? Want Bochim betekent wenen. Van Gilgal, dat was de verlossing notabene. De smaad was afgewenteld. Golgotha. En dan is het christenleven een tranendal. Is dat Gods bedoeling? Nee. Laten we even lezen wat er staat. Toen ging de engel des Heren. We weten wie dat is, hè? De engel des Heren in het Oude Testament. Dat is een naam van de Heer Jezus. In het Oude Testament. Want wat zegt die engel des Heren? Ik heb u uit Egypte doen trekken. En u gebracht naar het land dat ik aan uw vaderen beloofd had. Het is de Heer Jezus. De engel des Heren vind je op heel veel plaatsen in het Oude Testament. De engel des Heren. Ik heb u uit Egypte doen trekken en u gebracht in het land dat ik uw vader onder ede beloofd had. Ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken. Maar gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. Hun altaren zult gij afbreken. Doch gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Want wat hebt gij gedaan? En ik heb ook gezegd, ik zal hen niet voor u uit wegdrijven. Maar ze zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot een valstrik zijn. Dat is de werkelijkheid. Ze leefden in de nederlaag. Ze hebben niet zich gehouden aan Gods woord. Ze hebben de vijanden niet verdreven. En de Heere kon ze ook niet verdrijven. Zij konden dat zelfs niet. Die vijanden waren steeds veel te sterk. Maar ze hebben het ook iedere keer op een akkoordje gegooid. En lieve broeder en zuster, hoeveel christenen zijn er ook vandaag, misschien hier, die het met de zonde op een akkoordje gooien. En zeggen, oh, niemand weet het. Laat het maar onder het vloerkleed vegen. Niemand weet het. Ja, maar je weet het zelf. En God weet het. Er zijn er dus twee die het wel weten. Je weet het zelf en de Heere God weet het ook. En dan ga je het onder het vloerkleed vegen en dan wil je er nooit meer aan denken. En dan gaat er een hele tijd voorbij. Maar iedere keer als je dan ergens bent of je neemt deel aan een bidstond of wat dan ook, dan komt het weer boven. En dan zegt de duivel, ja maar wacht eventjes, ik weet nog wat van je. Hè? Ik weet nog wat van je. En dan is er al een derde die het weet. Je weet het zelf, de Heere God weet het en de duivel weet het ook. Nou, die is er wel op de hoogte hoor. Dat is de aanklager. Je hebt de vijanden niet verdreven. Je hebt de zonde niet weggedaan uit je leven. Je hebt al die dingen die niet bij het christenleven passen, heb je niet opgeruimd. Kijk maar wat er staat in het hoofdstuk 1. Tot negen keer toe staat er dat ze niet hebben verdreven. In dat hoofdstuk 1, hè, vers 21. Hè, jullie hebben de Jebusieten niet verdreven. En dan vers 27 nog een keer, niet verdreven. En dan vers 28 en 29 en 30 en 31 en 32 en 33. Niet verdreven. Iedere keer, al die vijanden in je leven, dus die zijn niet verdreven. Je hebt ze laten zitten in je leven. Je hebt ze opgeborgen, je hebt ze onder het vloekleed geveegd. En als je zonde onder het vloerkleed veegt, dan zijn er drie die dat weten. Ik heb ze u genoemd. En dat blijf je altijd tot een valstrik. Dat leidt je tot verdere nederlagen in je leven. En uiteindelijk wordt het helemaal niks met je geestelijk leven. Wat tragisch. Maar wat mooi dat we hier een les uit kunnen leren. Want kijk, Paulus zegt, dat is opgeschreven allemaal, deze geschiedenis van Israël, ons ter lering, hè, 1 Korinthe 10, voor ons onderwijs. Daarom staat het in de Bijbel. Het staat niet in de Bijbel als een geschiedenisboek, ja, het is ook echt gebeurde geschiedenis, maar het is onderwijs voor ons, opdat wij zouden leven overeenkomstig de principes die de Heere God ons heeft geleerd in zijn woord. En het is een van de principes, dat wanneer we de Jordaan overgetrokken zijn, dan is het niet meteen glorie, halleluja, ja, dat is het wel. Maar als iemand gedoopt wordt, zal ik maar zeggen, dan moet je er altijd bij zeggen, broeder, zuster, welkom in de strijd. Want nu gaat het beginnen. Want er komt nu een strijd tussen de geest die in je woont en het vlees dat ook in je woont. Strijd van vlees en geest. En dan wil de geest overwinnaar worden. Maar je bent zelf die derde partij daarin. Niet dat je iets aan je behoud kunt bijdragen, maar wel aan je heiligmaking. Dan word je een medearbeider van God. Als je leert die zonden die in je leven zijn, die inwoners in dat land Kanaan, die behoren verdreven te worden. Die horen er niet, want het is het land van God. En hij wil het land reinigen en heiligen. Hij wil die altaren afbreken. En hij wil geen compromis sluiten met de vijand en met de afgoden. En ik ben er zeker van dat jij het ook niet wilt. Alleen, het kan er zomaar zijn, hè? Kan er zomaar zijn. En dan moet je niet naar binnen kijken, hoor. Van zoeken en spitten in je eigen ziel, zal ik maar zeggen. Nee, we moeten altijd op de Heer Jezus zien. Want de geest, die houdt ons dan wel de spiegel voor. En dan zegt de Heer, kijk, laat ons samenrichten, hè? Jesaja 1, vers 18, hè? Laat ons samenrichten. Recht spreken. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte wol. Al waren ze als karmozijn, onuitwisbaar rood, hè? Zij zullen worden als de sneeuw. Nou, hoe wit de sneeuw is, dat weten we wel. Dat hebben we net gezien van de week. Zo wil de Heer ons maken. Maar je hoeft niet altijd maar in je zonde. Kijk, daar word je namelijk depressief van. Dat is ook helemaal niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat onze oog gericht moet zijn op Jezus. De leidsman en de voleinder van ons geloof. Hij zal zelf voorgaan. Jozua zal ons voorgaan in het beloofde land. Jozua. Jezus. De leidsman en de voleinder van ons geloof. Die zal ons voorgaan. Nou, als de engel des Heeren op de werkelijkheid wijst, dan barsten ze in tranen uit, hè? Kijk maar in vers 4. Toen de engel des Heeren deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, verhief het volk zijn stem en weende. Weende. Ja, als God tot je gaat spreken, hè? En misschien heeft hij dat al vele keren gedaan en heb je zijn stem tot zwijgen gebracht of tot zwijgen trachten te brengen. Maar hier hoorde het volk wat God zei. En ze weende. Daar noemde men die plaats Bochim. En zij offerde daar aan de Heere. Zij maken het verbond weer nieuw. Zij offerde: Heer, ik geef mezelf aan u volkomen. Zij maakten het verbond nieuw. En de Heere kwam met zijn geesten, met zijn genade, met zijn liefde. Hij is langmoedig en geduldig en groot van goede tierenheid. En je hoeft nooit te twijfelen aan het feit dat hij jouw zonde niet kan vergeven. Dat kan hij, dat wil hij ook graag. Alleen jij moet ze aan hem beleiden. En als je wat aan mensen te beleiden hebt, moet je dat ook doen. Dat is heel verstandig om dat te doen. Want dat hoort erbij. Zonde wegdoen. Zodat ze er niet meer zijn. Zodat je ze opgeruimd hebt. Zodat je leven heilig en rein is voor hem. Ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Die werkelijkheid. Die is in de Heere Jezus helemaal waar geworden. Hij is gekomen zoals hij beloofd heeft. Hij is geboren in Bethlehem, wat we straks gaan vieren als het kerstfeest wordt. Hij heeft ons niet verlaten. Hij heeft ons niet begeven. Hij heeft deze wereld niet aan zijn lot overgelaten. Hij heeft de mensheid niet aan haar lot overgelaten. Hij wil de mensheid redden. Hij wilde jou redden. En daarom is hij gekomen om zijn leven te geven als een losprijs. En hij heeft Israël niet verlaten. Hij is ook tot Israël gekomen. In de eerste plaats kwam hij tot Israël. Dat wij erbij mogen horen is alleen maar vanwege Gods ontferming. Maar hij kwam voor Israël omdat hij het aan Israël beloofd had. Romeinen 15 vers 8. Daarom kwam hij tot de Joden, het Joodse volk. En wij mogen erbij horen, wij heidenen, vanwege de ontferming van God. Dat was niet oorspronkelijk het plan. Oorspronkelijk was het plan dat hij zou komen voor Israël. En dat wisten de discipelen en die hadden er helemaal geen inzicht in dat God ook nog een ander plan had. Petrus moest dat laken, weet je wel, met die onreine dieren krijgen, om te zien dat God het ook voor de volken, voor de heidenen had bedoeld. Dat heil van Christus. En dat wordt dan een heerlijke werkelijkheid. Wel, God heeft ons niet verlaten. Hij is gekomen om ons te verlossen. Hij heeft Israël niet verlaten. Hij is bij Israël geweest, door de diepste diepte heen. Tot in Auschwitz en de gasovens toe. Waar ze zongen: Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zongen ze daar in volstrekte wanhoop. Aan het einde van hun leven op weg naar de gaskamers. En Jezus was daar bij hen. En hij zal straks bij hen zijn. Als hij weer komt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dan zullen ze hem zien. Heel het volk zal hem aanschouwen. Sommige mensen denken dat het heel de wereld is, maar volgens mij gaat het over het volk Israël. Allen zullen hem aanschouwen. Als hij komt, als de koning. Als hij zijn intocht neemt in Jeruzalem. Als hij zal zitten op de troon van zijn vader David, die beloofd is in Lucas 1, vers 32 en 33. En er zal gaan heersen over het huis van Jacob en het vrederijk zal hier op aarde zijn. Want de geweldige dingen staan er nog in de Bijbel. En als wij geloven dat hij gekomen is in de kerstnacht, zoals beloofd, dan mogen we ook geloven dat hij straks komt in heerlijkheid en majesteit, zoals beloofd. Antoine Baudard, een Rooms-Katholieke priester die op Radio 4 een programma presenteert op zondagmorgen tussen 9 en 10. Ik kan het in de auto altijd net horen, behalve als ik hier naartoe moet. Jullie beginnen om 9:30, dan hoor ik het net niet helemaal, dan hoor ik de helft. Maar vorige week zei hij, het is de eerste Adventszondag. En dat betekent dat we gedenken aan de komst van de Heere Jezus, de Messias. En als we daaraan denken, moeten we vooral denken aan zijn wederkomst. Dat te horen uit de mond van een rooms-katholieke priester, dat doet mij deugd. Want hoe weinigen van de christenen leven er in de verwachting van de wederkomst. We gaan zo meteen kerstfeest vieren. God heeft gesproken, ik zal je niet begeven en je niet verlaten. Dat zegt hij tegen de hele wereld. Hij heeft ook de schepping niet verlaten. Hij gaat de schepping verlossen. Hij gaat Israël verlossen. Nadat hij ook eerst de gemeente heeft verlost. Jezus komt en we zien uit naar hem. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken. Heer, we danken u dat uw belofte altijd waar is, omdat u het gesproken hebt. U staat daarachter met heel uw persoon. U, de heilige God, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Met heel uw wezen staat u achter uw belofte. En wij mogen deze belofte tot ons nemen. En wij mogen met deze belofte op weg gaan. Vandaag en morgen en overmorgen en iedere dag, al de dagen van ons leven, bent u met ons. En dat betekent dat we meer dan overwinnaars zijn. Dat niemand voor ons zal stand houden. Maar dat wij door uw genade overwinnaars zijn. Niet in eigen kracht, maar in u die het in ons volbracht heeft. Halleluja. Amen.